Gemeente, we openen vanmorgen Gods heilig woord in het Nieuwe Testament en lezen uit Johannes 2, de versen 13 tot en met 25. De schriftlezing is Johannes 2, de versen 13 tot en met 25. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En het Pascha der Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten en de wisselaars daar zittende. En een geestel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij hen allen uit de tempel, ook de schapen en de ossen. En het geld der wisselaars stortte hij uit en keerde de tafels om. En hij zeide tot degenen die de duiven verkochten, neemt deze dingen van hier weg. Maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelve oprichten. De Joden zeiden dan, 46 jaren is over deze tempel gebouwd en gij zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel van zijn lichaam. Daarom als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet van node had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Johannes 2, het 17e vers. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, in Psalm 69, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. En we schrijven boven de prediking, de ijver van uw huis. Gemeente, vanmorgen nemen we afscheid van een kerkvoogd. En verwelkomen we een nieuwe kerkvoogd. En een kerkvoogd is geen ambt, zoals het ambt van een ouderling of predikant, maar wel een belangrijke functie in de kerk, in de gemeente. Het college van kerkvoogden of de kerkvoogdij draagt zorg voor de financiën en de goederen van de gemeente. De kerkvoogden hebben ervoor te zorgen dat de erediensten gehouden kunnen worden. Dat niets de voortgang van de verkondiging van Gods woord in de weg staat. Natuurlijk is ook de kerkenraad hierbij betrokken en voor verantwoordelijk. Met elkaar dient gezorgd te worden in alle ijver voor de eerbied in Gods huis. En dat leren we vanmorgen met name vanuit het schriftgedeelte. Het is een bijzondere geschiedenis die we samen hebben gelezen. Een geschiedenis die een schril contrast vormt met het gedeelte wat eraan vooraf gaat. waar ik een meditatie over geschreven heb in de kerkbode. De bruiloft te Kana, waar de Heere Jezus zijn eerste wonder verricht. In Johannes 2 is het Pascha van de Joden aanstaande. En jongens en meisjes, jullie weten wel dat met Pascha de Joden herinnerd werden aan de uittocht uit Egypte. Men dacht terug aan hoe de Heere hen door een sterke hand uit de Egyptische slavernij had verlost. De Egyptenaren hadden in die vreselijke nacht het gericht van God ervaren, maar Israël had hij verlost en gespaard. Waarom? Omdat het bloed van dat geslachte lammetje aan de deurposten van de huizen was gestreken. Daar ging de engel des verderfs voorbij. Pascha betekent ook voorbijgang. En Pascha is voor de Joden een belangrijk feest geworden en ingesteld om dat grote wonder te gedenken. En nu gaat de Heere Jezus, als het Pascha aanstaande is, met zijn discipelen naar Jeruzalem. Gemeente, we kunnen zeggen dat de inzettingen van zijn vader hem dierbaar waren. En dat geldt toch ook voor allen die de Heere mogen vrezen. Over de reis en de omstandigheden vertelt Johannes niets. Heel kort en krachtig horen we dat de Heere opgaat naar Jeruzalem. En dat hij in de tempel verschijnt. Die prachtige tempel waar zoveel jaar over gebouwd is. De tempel die door Herodes is opgeknapt en uitgebreid. Dat was Gods huis. Daar woonde de Heere. Daar werd zijn woord verkondigd. Daar werden de offers gebracht. De priesters, Gods knechten, dienden daar. Men hoorde daar de boodschap van de wet. En het volk kreeg er de zegen opgelegd. En het bloed van die lammeren wees op de vergeving der zonden op het evangelie. Wat moet het betreden van de tempel voor de Heere Jezus bijzonder zijn geweest. Hij gaat om zijn God en Vader te verheerlijken. Als 12-jarige jongen had hij daar gezeten en gezegd tot Jozef en Maria: wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Samen met zijn discipelen beklimt hij de brede trappen en terrassen en komt dan bij dat grote tempelcomplex. En wat moet dat een indrukwekkend gezicht geweest zijn. Het huis van de Heere dat in die dagen boven alles uitsteeg. Met daaromheen de bijgebouwen, de grote pleinen, de bordessen, de trappen die omhoog leiden. Jonge vrienden, misschien hebben jullie er wel eens een plaat van gezien. De tempel die in 70 na Christus verwoest is en waarvan de ruïnes nog steeds zichtbaar zijn, gold in die dagen als een van de grootste bouwwerken ter wereld. Maar als de Heere Jezus met zijn discipelen dichterbij komt en het voorplein betreedt, het voorplein dat heel het voorhof van de tempel omringt, ziet hij niet de heerlijkheid van zijn vader, maar hij ziet een huis van koophandel. Dat gehele voorplein wat behoort bij die tempel is in een markt veranderd. Vele handelaars prijzen er hun koop waaraan. Dieren die zoals voorgeschreven tijdens het feest moesten worden geofferd, ossen, schapen en duiven, de offerdieren voor de armen. Ze zijn daar allemaal te vinden. En in de hallen staan de tafels van de geldwisselaars. Ze wisselen tegen enige provisie natuurlijk de gangbare Romeinse munten met de afbeelding van de keizer erop in tegen Tyrische zilverstukken zonder die beeltenis. En het is daar een drukte van belang. Daar wordt actief handel gedreven. En ik las ergens dat voor al die activiteiten de leiding van de tempel een pacht vroeg die lang niet mis was. Het voorplein van de tempel, ja ten diepste de tempel zelf, is een huis van koophandel geworden. In plaats van de hosanna's en de lofzang van de tempelkoren wordt alles overstemd door het geschreeuw van markthandelaren, het geloei en geblaat van de runderen en de schapen. En je vraagt je af, waar is de eerbied? Waar is de heiligheid? Daar is niets meer van terug te vinden. Gemeente, Gods heilige tempel in Jeruzalem wordt hierdoor schandelijk ontheiligd. Wat een ontwijding van het huis van de Heer. Nota bene het huis des gebeds. Gemeente, dit laat ons iets zien van het geestelijke klimaat van Israël en van Jeruzalem in de dagen van de Heere Jezus. Er is wel godsdienst, maar de echte godsvrucht ontbreekt. Het is zo vormelijk geworden. De harten zijn er niet bij. Er is zoveel oppervlakkigheid en onverschilligheid. Men gaat wel naar de tempel, maar het is voor velen niet meer dan een plicht en een gewoonte. Kijk, er wordt wel geofferd en de mensen brengen wel hun tienden, hun gaven voor Gods aangezicht, omdat het zo hoort. Maar verder, gemeente, het ging er erg gemakkelijk aan toe op dat tempelplein. Als je godsdienstige plichten maar vervuld had, dan kon je weer naar huis. En dan komt de Heer Jezus de tempel binnen. We lezen in vers 14, en hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten en de wisselaars daar zittende. Hij ziet dat ze van het huis van zijn vader een huis van koophandel hadden gemaakt. En dan wordt zijn ziel met heilige verontwaardiging vervuld. Dat kan niet. Dat mag niet. Heilige toorn komt erop in zijn hart. En het is enkel liefde tot de Vader die de ijver in hem doet ontbranden om de tempel te reinigen. En wat doet de Heere Jezus, kinderen? Hij raapt wat touwtjes op van de grond. Misschien wel touwtjes waar dieren aan vastgebonden hadden gezeten, die verkocht waren. En maakt daar een geesel van, een soort zweep. En die geesel die moet dienen om er al die dieren mee weg te jagen. Maar het woordje allen uit vers 15 heeft in dit verband duidelijk betrekking op mens. En wel op al die verkopers van de dieren. Hij drijft ze allen uit de tempel. Ook de schapen en de ossen. O, dat moet wat geweest zijn. Wat een geloei en wat een geblaat toen de Heer Jezus daar met die geesel rondging om de tempel te reinigen. Het huis van zijn vader. En dan is hij nog niet klaar. Nee, dan gaat hij naar die geldwisselaars. En hij gooit die tafels om. De geldstukken die vliegen in het rond. En hij zegt tot de verkopers van de duiven en tot allen die daar aanwezig zijn, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. Gemeente, zo grijpt Christus in met groot gezag en met diepe verontwaardiging. Hij hervormt die vervallen tempeldienst. Zo heeft de Heere ook in de tijd van de reformatie Maarten Luther willen gebruiken. En nog vele anderen. En dat werk van de reformatie moet doorgang vinden, vooral heel persoonlijk in ons eigen hart en leven. Want gemeente, ook bij ons is er allerlei koophandel die uitgedreven moet worden. En door de kracht van de Heilige Geest wordt het hart gereformeerd door vernieuwende genade waar Christus komt met zijn woord en met de werking van zijn Heilige Geest. Daar gaat heel ons bestaan ondersteboven. O zeker, we hebben ons druk te maken om de heiligheid van ons huis, van Gods huis, als kerkvoogdij, als kerkenraad. Maar het gaat vooral om ons eigen hart en leven. Dat moet gereinigd worden, geheiligd worden, door de kracht van Gods geest. Want het is de Heilige Geest die komt met dat vernieuwende en reinigende werk. Opdat ons hart en leven werkelijk een tempel mag zijn, mag worden. Aan Gods dienst en eer gewijd. Want dan worden ons hart en ons leven ook vervuld met de heiligheid van Gods huis. Dan krijgt het liefde voor Gods woord en hoogachting voor de Heere en wat Hij gedaan heeft. Gemeente, is dat zo in ons leven? Is ons hart en leven gereinigd? Of denken we dat het wel meevalt? Hebben we die reiniging niet nodig? O, dat dacht men in de tempel te Jeruzalem ook. Het ging allemaal prima zo. Totdat de Heere kwam. En totdat hij die tempel ging reinigen. En het is opvallend dat we bij dit optreden van de Heere Jezus niets lezen van verzet. Misschien waren de discipelen daar wel bang voor toen ze dat zo allemaal zagen gebeuren. Hoe loopt dit af? We lezen niets van tegenstand. Waarom niet? Wel, gemeente, niemand kon en durfde iets terug doen. Hoe kwam dat? Omdat ze misschien bang waren voor die zweep, die geesel van touwtjes. Nee, er ging iets van hem uit. Het was zijn autoriteit. Er straalde iets door de Heer Jezus heen van macht en goddelijke majesteit. We zien in deze tempelreiniging hoe hij het opnam voor de eer en de heiligheid van God. In zijn optreden toont hij zijn majesteit en heerlijkheid. Dat straalde door zijn optreden heen. Hij toorde met recht. Hij is immers de zoon en dit is het huis van zijn vader. En had zijn vader hem niet gezonden om te reinigen en te louteren, te heiligen. Gemeente, wat is de heiligheid van de Heere en zijn dienst en van Gods huis ons waard? Want in de kerk ontmoeten we toch zijn majesteit. Daar moet zijn heerlijkheid ons voor ogen staan. Het gaat toch om de heilige dienst van God, ook deze morgen. Om Gods eer en zijn heerlijkheid. O, zeker ook om onze zaligheid, om ons behoud. Maar daarin krijgt God de eer. Moeten wij vanmorgen niet beschaamd het hoofd buigen? Want hoe vaak zijn onze gedachten niet ergens anders in plaats van bij Gods woord, zijn heiligheid en heerlijkheid. Nee, wij hebben hier geen markt van gemaakt. Maar hoe kun je met je gedachten niet bij de markt zitten als je op de markt staat? Hoe zal de handel gaan de komende dagen? Hoeveel zijn er niet die een bedrijf hebben en die aan het optellen en aftrekken zijn zomaar terwijl ze in de kerk zitten? En jongelui, misschien zijn jullie wel aan het denken aan je toetsen of aan de uitslagen daarvan. Het examen wat aanstaande is. En zo kan ieder dat voor zichzelf invullen. Waar we mee bezig kunnen zijn terwijl we in de kerk zitten. Gemeente, door het huis van de Vader een huis van koophandel te maken, wordt de Vader onteerd. Maar zal iemand zeggen, mogen die tempelgangers die van ver komen dan hier niet hun dieren kopen en hun geld wisselen? Ja, buiten de tempel. En niet in de tempel. Nee, we kunnen onze kerk niet helemaal vergelijken met de tempel in Jeruzalem. Maar het zou toch wat zijn als met de verkoopdag hier in de kerkzaal allerlei kramen zouden staan. Dat kan niet, dat mag niet, waar de bediening der verzoening plaatsvindt. Dat mag een kerkvoogdij nooit toelaten. Als we de wereld met de kerk verenigen, wordt de heerlijkheid des Heren bedekt en verdrongen. Ja, als de wereld in de kerk komt, en dat zien we hier in deze geschiedenis gebeuren, maar we zien het om ons heen gebeuren. Als de wereld in de kerk komt, dan raakt de kerk steeds meer in verval. En we zien het om ons heen. Zoals de wereld denkt, moet de kerk ook denken. En we moeten niet zo moeilijk doen. Dat moet kunnen. Niet wat het woord van God zegt, maar wat men zegt en vindt. Dat moet de maatstaf zijn. En nu komt de Heer Jezus hier op voor de heiligheid en voor de eer van zijn Vader. En zijn huis. Kijk wat hij doet. Hij grijpt in. En waar grijpt Christus in? Juist daar waar het om God zou moeten gaan. Maar waar God verlaten en vergeten is. Geliefden, heeft de Heere al ingegrepen in uw, jou en mijn leven. Als hij ingrijpt, dan doet hij een reinigend en heiligend werk. Want de Vader heeft dit huis niet gebouwd voor de wereld, maar voor zijn kinderen, om die te laten delen in zijn liefde en genade. Ja, de Zoon ijvert hier uit liefde voor zijn Vader. Hierdoor wordt de Vader verheerlijkt. Wat is de reactie als de Heer Jezus zo de tempel in Jeruzalem reformeert? Wat werkt dat uit in onze tekst? Vers 17 lezen we. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is: de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Heilige Geest maakt hen indachtig. Misschien heb je het ook wel eens dat je ineens bepaald wordt bij een tekst in moeilijke omstandigheden. dan ineens komen er woorden uit het woord naar voren. Die je vertroosten, bemoedigen. Die iets duidelijk maken. De ijver van uw huis heeft mij verteerd, staat er in Psalm 69. Oftewel, verslonden. Het licht van het woord valt hier over het werk van de Heere Jezus. Dat woord maakt in hun gedachten duidelijk dat het werk van Christus, zijn komst en zijn optreden niet zomaar iets is. Nee, want het gaat over ijver, de ijver van uw huis. Gemeente, wat betekent ijver? Ijver betekent toewijding, inzet. En ik hoop dat de nieuwe kerkvoogd, evenals de vertrekkende kerkvoogd, het werk in de gemeente met ijver mag doen. Toewijding. Inzet. Niet om er wat mee te worden, niet als Jehu, de Jehu's ijver. Maar ijver tot eer van God. Hier betekent het woordje ijver vooral heilig vuur. Vuur verslindt. Vuur verteert. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. In Psalm 69 klaagt David het uit. Hij is opgekomen voor de eer van de Heere. En juist omdat David voor de Heere opkwam, is hij in grote nood terechtgekomen. Ja, zo gebeurt dat. Als je voor de eer en voor de naam van de Heere opkomt, dat wordt je veel al niet in dank afgenomen. Smaad, spot, verlating en vervreemding zijn nu Davids deel. David zegt eigenlijk, Heere, ik ben voor u opgekomen en wat werkt dat uit? Ze hebben mij verlaten, ze hebben me bespot. Ik word gehaat en gehoond. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. En zo is Davids klacht ook profetie aangaande Christus. Want gemeente, nog veel dieper dan voor David geldt dit woord voor Davids grote zoon, de Heere Jezus Christus, zijn inzet, zijn heilig vuur, zijn ijver voor zijn vader, voor het huis van zijn vader. Zijn ijver voor de zaligheid van de kerk. Zijn ijver voor u, voor jou, voor mij. Om te redden van het grootste kwaad. En te brengen tot het hoogste goed. Zijn toornen tegen alles wat ontheiligd is door de zonde. Daalt neer op zijn eigen hoofd. Mijn ijver van uw huis heeft mij verteerd. Het heeft Christus verslonden. Gemeente, die ijver die zal hem alles kosten. Want hij ijvert als zijn, hij ijvert met al zijn liefde. Met al zijn liefde, met al zijn kracht en met al zijn tijd. Verslonden zijnde heeft de borg alles gegeven wat hij te geven had. Maar omdat hij verslonden werd door de dood, heeft hij de dood verslonden voor een ieder die in hem gelooft. Kijk, en dat is het grote wonder, dat is ook het evangelie. Omdat de ijver van Gods huis hem heeft verslonden, wordt de kerk behouden, wordt een ieder die in hem gelooft, gered. Gemeente, begrijpen we hoe we dat optreden van de Heere Jezus moeten zien? Dat is geen boosheid wat hier gebeurt. Jonge vrienden, de Heer Jezus, die is niet boos als hij hier zo tekeer gaat met die geestel en dat tempelplein reinigt. Dat kan gebeuren dat iemand in boosheid alles buiten gooit, opruimt. In een opwelling of uit drift. Maar dat is hier niet het geval. De discipelen die gaan er iets van begrijpen vanuit het woord dat tot hen sprak toen de Heilige Geest hen dat indachtig maakt. Ze zien dat hier diepe liefde in schuilt. Zijn toorn is in liefde ontstoken en zo herstelt hij de eer van God. Kijk, en dat beeld van Christus, dat zien we ook terug. Bij zoveel mensen die de Heere heeft willen gebruiken. Wat een ijver was er bij Noach om de ark te bouwen en de gerechtigheid te prediken. Wat een ijver was er in Mozes om het murmurerende volk te leiden. Wat een ijver in David die de haat van Saul en de vervolging van Absalom heeft verdragen. Die ijver die hem verteerd en verslonden had. Zien we terug bij Luther, ik noemde hem al even. Toen hij in die 95 stellingen een heleboel bekend maakte wat verkeerd was in de Rooms-Katholieke kerk van die dagen. Maar zo heeft ook Calvijn gearbeid in Genève met een heilige ijver. Een heilige ijver. Het was zijn levensspreuk, zijn levensdevies. Ik mag verteerd worden als ik maar nuttig ben. En John Knox, het licht van Schotland. Hij stond onverschrokken voor Mary Stuart, die de kerk zo bloedig heeft vervolgd. Heilige ijver vervulde zijn hart. De ijver van Christus was in deze mannen. Zulke mannen heeft de Heer gebruikt om zijn kerk te reformeren. Geen zwaard, geen brandstapel hield hen tegen. De kerk van de reformatie vertoonde het beeld van de meester. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. Gemeente, is er nog iets van die heilige ijver onder ons? Nee, niet om er wat mee te worden. Integendeel. Maar om daar in de Heere te verheerlijken. Of ijveren we nog steeds voor de wereld, maar niet voor het behoud van onze onsterfelijke ziel en de eer van God? Laten we vanmorgen eens in de spiegel kijken. Wat is er soms een ijveren voor eigen gelijk? Maar wat is er ook een vermenging met en een gelijkvormigheid aan de wereld? Bezigheden en activiteiten genoeg. Maar is het ook echte tempeldienst, eredienst? Ik bedoel, gaat het ons om God, om zijn naam, om zijn eer? Wat brengen wij van die heilige dienst terecht? Waar is de liefdesdrang? Waar is de ijver voor de Heere en voor zijn dienst? Gemeente, in het ijveren voor de naam en de zaak des Heeren hebben we zelfverloochening en bekering nodig. Dan gaat het niet meer om ons, maar dan gaat het om hem. Om zijn naam, om zijn eer. We moeten verslonden worden door de liefde van God. Dan worden we ook gedreven door zijn liefde. Nee, in die ijver hebben we geen tijd om aan de zonde te denken of het verkeerde te doen. Toen het hart van David niet vervuld was met die heilige ijver, klom hij op het dak en viel in zonde met Bathsheba. Wie kan de tekstwoorden van David hier aangehaald in oprechtheid nazeggen? De ijver van uw huis heeft mij verteerd. O, ten diepste kan alleen Christus dat. Maar ik bedoel, wat is er ook vaak een ongepaste ijver? Ik noemde Jehu al. Maar we kunnen ook aan Saulus denken voor zijn bekering. En zelfs na ontvangen genade aan Petrus. Was het een geestelijke of een vleeselijke ijver toen hij Malchus het oor afsloeg? En was het heilige ijver toen de Boanerges, de zonen des donders, Johannes en Jacobus, vuur van de hemel wilden bidden? Wat kunnen wij ijveren voor onze gemeente, voor onze beginselen en waarheden? Geliefden, het zal eeuwig te kort en te smal blijken als het niet meer is dan dat. Ook vandaag geldt: neem die dingen weg. Dat zegt de Heere Jezus bij de tempelreiniging. Neem die dingen weg. Dat zijn al die dingen waar het ons niet gaat om de naam en de eer van de Heere. Waarom moeten die dingen dan allemaal weg? Wel, opdat Christus alleen overblijft. Want kijk, als alles dan weg is, als dat tempelplein leeg is, om het zo maar te zeggen, dan blijft Christus over. Nee, niet wij, maar Christus alleen. Hij alleen brengt die heilige tempeldienst terecht. En daarom grijpt Christus al die schande, al die schuld en oneer aan. Ja, wat hem straks op Golgotha zijn leven kost. Toen is hij verslonden. Toen hij daar riep: het is volbracht, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Zo heeft Christus verzoening verworven. Die is voor geen zilver, al was het zilver van de tempel te koop. Die is niet te verkrijgen door een offer, al was het ook het offer van de armen. Nee, dat wordt nu om niet geschonken. Uit enkel genade aan schuldigen en verlorenen in zichzelf. Niet onze ijver. Hoewel we ijverig ons werk moeten doen. Op school, thuis, op het werk en ook in de kerk. Juist als we geroepen zijn. Als kerkvoogden, als kerkenraadsleden, als organisten, als kosters. Maar niet onze ijver behoudt ons. Maar de ijver van Christus verzoent. En die ijver doet meer. Die doet ook delen in de kracht van de verzoening. En vernieuwt ook. En maakt een heilige, ootmoedige, gelovige ijver gaande. Bij allen die de Heere mogen vrezen of leren vrezen, kennen we die heilige, ootmoedige, gelovige ijver, ziende op Christus, die vanwege zijn ijver, de ijver voor Gods huis, van zijn huis, het huis van de Vader, hem heeft verslonden en daarom is er behoud, zaligheid. Voor de grootste der zondaren, voor mensen die het moeten zeggen: o, mijn leven is net als dat tempelplein. Mijn leven is net als dat tempelplein. Vol handel, vol geld, daar draait het om. We moeten gereinigd worden. Vernieuwd worden voor het eerst en telkens weer opnieuw. Want ook na ontvangen genade Kan ons leven weer zo veranderen in zo'n koophuis. Terwijl het een tempel moet zijn of worden waar God drie enig de eer ontvangt. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 119 en daarvan het zeventigste vers. Het zeventigste vers van Psalm 119. Mijn ijver heeft van smart mij doen vergaan, opdat uw woord zo schandelijk wordt vergeten. Mijn vijand ziet dat met verachting aan. Het zeventigste vers van Psalm 119.